Nou, dan dank ik u. Maar ik heb wel eens gezegd dat ik mezelf zie als een hondje dat blaft op het erf van zijn baas. En dat is ook zo. Vanmorgen ben ik net als dat hondje van mezelf thuis. Ik zou hem gisteren uitlaten. Maar bij het fornuis rook het nogal lekker. En ik deed hem de riem om. En hij zette al zijn vier poten op de grond. En was niet in beweging te krijgen. Ik trok hem bijna zijn kleine kopje eraf. Hij wilde niet. En dat gevoel beheerst mij deze week. Want ik vind het altijd zo moeilijk om voor te gaan. Vorige week was ik jarig en dan is er natuurlijk visite. En nog 2 jaar, dan krijg ik AOW. En toen was er ook een collega. En die zei tegen mij, waar spreek je over in Den Helder? En ik zei, ik weet het nog niet. En toen zei hij, je maakt het jezelf veel te moeilijk. Ik heb gewoon een stapel en iedere keer pak ik de bovenste. En als ik dan gesproken heb, dan gaat hij naar onder. En ik maak geen nieuwe preken meer. En dat is handig. Maar ik kan dat niet. Ik moet altijd met de Heer bezig zijn. Dat was al zo toen ik hier in Den Helder mocht werken. Als ik tot wanhoop van mijn vrouw maar door de kamer ijsbeerde omdat er geen bericht van boven kwam. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En natuurlijk grijp je dan wel eens naar iets wat je ergens anders hebt gezegd. Maar de voorbereiding is altijd weer anders. En zo was het nu ook voor Den Helder. En ik vond het niet leuk. Ik wilde spreken over Johannes 9... Daar staat een tekst in en die luidt, geef God de eer. Nou, dat is toch mooi. Daar kun je een hele tijd over spreken. En waarschijnlijk zouden we dan allemaal naar huis gegaan zijn met dat oude lied op onze lippen. Geef Jezus eer, hem de hopen der zondaars. Maar ik spreek daar niet over, want de Heer heeft daar een streep door gehaald. En daarom zeg ik het maar bij voorbaat. Je hebt kans dat niemand van u erg blij naar huis gaat. Dat is het vervelende daarvan. Want ik mag niet zeggen wat ik wil. Ik moet zeggen wat de Heer zegt. Iets anders mag ik niet doorgeven. En ik denk dat als ik het anders ga doen, dat de Heer dan zegt, dan hoef je nooit meer naar de Helder of waar dan ook naartoe. Want ik kan je niet meer gebruiken. Ik moet gewoon luisteren naar wat de Heer zegt. Dus ik wil me samen met u overgeven aan die Heer. En laten we het elkaar toeroepen voordat we samen gaan bidden. Laat Gods Zoon je thans omhullen met zijn liefde en zijn geest. En dan gaan we bidden en dan gaan we gehoorzaam luisteren naar dat woord van God. 308 uit opwekking.
Oh,
zullen we samen bidden. Het is geweldig dat we hier in vrijheid samen kunnen komen, Vader in de hemel. En het is zo machtig mooi dat we samen kunnen zingen en aan elkaar kunnen vertellen wat een geweldig iets het is dat de Heer Jezus kwam in ons leven. En voordat we nu samen dat woord van u gaan openen en daarover na gaan denken, wil u vragen, Heer Jezus, vul ons hart. Help ons om te luisteren. Helpt u alstublieft bij het doorgeven van uw boodschap. Laat deze ruimte volledig gevuld zijn door uw geest. Open onze harten. Maak ons gehoorzaam daarin. En komt u alstublieft met uw zegen. Hier in deze ruimte. Maar heel bijzonder ook in die andere ruimtes waar kinderen bij elkaar zijn en waar zusters en broeders proberen hen te vertellen, duidelijk te maken wie u voor hen wilt zijn. En dat werk dat heeft eeuwigheidswaarde. Net als dat wat vanmorgen hier gebeurt. Want als u komt met uw boodschap, dan heeft dat te maken met u, met uw eeuwigheid, met onze toekomst. En die ziet er goed uit. Ook al leven we in een crisistijd. Wij hebben dat woord dat vast is. Dat licht wat de nacht doorgloort. O Heer. We leven zo gemakkelijk. En daarom, het is zo moeilijk om dat de boodschap van vanmorgen misschien aan te horen, want het kan ons zomaar midden in het hart raken. Het houdt me zo bezig, Heer, en eigenlijk zou ik zo terug willen rijden naar Purmerend, zonder verder iets te zeggen, maar ik heb nou eenmaal mijn hart en mijn leven aan u gegeven en ooit gezegd dat ik zou doen wat u van mij vroeg. Wat u nu gaat doen vanmorgen, dat weet ik ook niet, maar ik wil mezelf volledig overgeven aan u. En Heer, helpt u deze zusters en broeders om dat ook te doen, zodat uw naam de eer gaat ontvangen. Dank u dat u bij ons bent. Geloofd en geprezen zij uw naam daarvoor. Amen. Ik ga een moeilijk stukje met u lezen uit het boek Hosea. Misschien begrijpt u er niets van, maar dan hoop ik dat het straks toch een beetje duidelijk wordt. Hosea 10. Voor degene die het niet weten, Hosea staat in het Oude Testament. En als u uw Bijbel bij u hebt, dan is het fijn als u het opzoekt. Hosea 10. Daar staat: Israël is een welige wijnstok die zijn vruchten voortbrengt. Naarmate hij meer vrucht verkreeg, maakte hij meer altaren. En naarmate het land beter ging, maakte hij mooiere gewijde stenen. Bedrieglijk was hun hart. Nu zullen zij hun schuld boeten. Hij zal hun altaren verwoesten, hun gewijde stenen vernielen. Nu zeggen zij wel, wij hebben geen koning, maar wanneer wij de Heere niet vrezen, wat zou de koning dan voor hen kunnen doen? Zij spreken holle woorden, zweren valse eden, sluiten maar verbonden. En het gericht schiet op als een gifplant in de voren van de akker. Omdat kalf van Bet-Awen zijn de inwoners van Samaria bezorgd. Ja, daarover treurt het volk. Daarover maken de afgodpriesters misbaar, omdat de heerlijkheid daarvan geweken is. Ja, het wordt zelf naar Assur gebracht als een geschenk voor koningsstrijdlust. Schande zal Efraïm op zich laden en Israël zal beschaamd uitkomen met zijn overleggingen. Verdelgd wordt Samaria, zijn koning wordt als een spaander op het watervlak en verwoest worden de hoogte van Awen, Israëls zonde. Doornen en distelen zullen hun altaren overwoekeren en zij zullen zeggen tot de bergen, bedekt ons en over de heuvelen valt op ons. Sinds de dagen van Gibea hebt gij gezondigd, Israël, daarbij zijn zij blijven staan. Zou hen te Gibea de strijd tegen de goddelozen niet bereiken, naar mijn begeer? Ja, ik zal hen tuchtigen en de volken zullen tegen hen verzameld worden, terwijl zij getuchtigd zullen worden om hun beide zonden. Efraïm was een afgerichte jonge koe die gewillig dorstte. Ik heb haar schone hals gespaard. Ik ga Efraïm inspannen. Juda zal ploegen. Jacob eggen. Zaait in gerechtigheid. Oogst in liefde. Ontgin u een nieuw land. Dan is het tijd om de Heere te vragen, totdat hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen. Tot zover. We gaan samen zingen lied 222. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Wat heb ik ongelooflijk veel gebladerd in de Bijbel de afgelopen week. En wat was het vervelend dat telkens weer dat moeilijke gedeelte wat ik u heb voorgelezen onder mijn aandacht kwam. Ik begreep er helemaal niets van, maar toen ik dat gedeelte uit Hosea 10 nog eens goed las, toen bleven mijn gedachten hangen bij dat 12e vers waar die woorden staan, dan is het tijd. En onder die paar woorden heb ik een dikke streep gezet. Dan is het tijd, want ik schrok daarvan. En ik dacht bij mijzelf, waarvoor? Waarvoor is het tijd? Heeft God het tegen mij? Heeft God het misschien speciaal tegen zijn gemeente? Waarvoor is het tijd? Heeft God het tegen ons? Die collega die bij mij was om even te feliciteren vorige week, en die mij dus vroeg waarover ik zou spreken, toen ik zei ik weet het niet, zag wel mijn Bijbel liggen. En hij zag dat die Bijbel opengeslagen was bij het Oude Testament, bij het boek Hosea. En dan was er gauw mee klaar en hij zei tegen mij, ik spreek nooit meer over het Oude Testament. Nee, zei hij. In het Oude Testament gaat het altijd over de zonde van Israël en ik word daar zo moe van en ik word er zelfs een beetje chagrijnig van. Ik doe dat niet meer. Dat is voor mij een gepasseerd station. En toen heb ik hem aangekeken en tegen hem gezegd, moet je eens goed luisteren. Als je je dan alleen maar wilt houden aan dat Nieuwe Testament, lees dan vooral 1 Korinthe 10, want daar staat in dat 11e vers dat alles wat Israël is overkomen, is opgetekend tot een voorbeeld en een waarschuwing voor ons. En hij zei, wat wil je daarmee zeggen? En ik zei, als wij de geschiedenis van Israël niet in ons persoonlijk leven als voorbeeld willen nemen, dan nemen wij dat woord van God niet serieus. Denk nou bijvoorbeeld eens aan dat prachtige verhaal uit Exodus. God haalt zijn volk uit Egypte, uit de slavernij, en hij leidt hen door die woestijn waarvan gezongen is hè, in de voorzang. Hij leidt hen door die woestijn naar dat beloofde land. God had gezegd dat het zou gebeuren en het gebeurde. God brengt zijn volk naar het beloofde land. Nou, zo gaat het met u en met mij. Hou dat nou toch vast, alstublieft, want zo, zoals God dat volk uit de duisternis, uit de slavernij haalde, zo heeft God u en mij door de Heer Jezus Christus getrokken vanuit de duisternis en ons gezet in het licht van zijn wonderbare liefde, op zo'n magistrale wijze, dat wij kunnen zingen wat we vroeger met de jeugd in de Hoogstraat al zongen. We zijn op reis naar het paradijs, het land van licht en vrede. En als we nu denken aan die toekomst, heel serieus, dan zeggen we, een eeuwige blijdschap wacht de ziel daarboven bij de Heer. Dat is toch geweldig. Ik weet niet of u het moeilijk vond om mee te lezen. En als u dat niet hebt gedaan, lees thuis dan dat gedeelte. Lees dat hele boek maar, dat is wel goed. Weet u wat u dan ontdekt? Dan ontdekt u dat God teleurgesteld is in zijn volk. En dan komt bij mij meteen de vraag boven. Zou het zo kunnen zijn dat God teleurgesteld is in ons? En zijn wij bereid om te luisteren? En zijn wij als dat moet ook bereid om te veranderen? Laten we even naar dat hoofdstuk gaan. Dat begint met de woorden: Israël is een welige wijnstok. En wat u nou al vooral goed moet vasthouden, dat is dat God hier aan het woord is, hoor. Hosea is alleen maar een boodschapper. Wat hier op de kansel staat is helemaal niets bijzonders, het is maar een boodschapper, hoor. Elke dominee, elke evangelist die vanmorgen voorgaat, is niets anders dan een boodschapper. En het gaat nooit om de man op de kansel, het gaat altijd om de boodschap. Wel, God is in Hosea 10 aan het woord. En Israël wordt in dat Oude Testament vaak vergeleken met een wijnstok. En wat is zo'n wijnstok ongelooflijk mooi als hij tot bloei komt, als je het goed doet. Nou, Israël had het allemaal in zich om tot een groot en machtig volk te worden. Maar weet u wat er gebeurde? De aandacht voor God verslapte. Ze dachten bij zichzelf, wij doen het goed. Ze dachten bij zichzelf, wij hebben veel in onze mars. Ze dachten bij zichzelf, wat heeft God het toch goed met ons getroffen? En dan moet God telkens en telkens weer een boodschapper sturen. En die moet telkens en telkens weer zeggen, jullie moeten je vooral niks verbeelden. Je bent maar een wijnstok. En zet dan in gedachten maar een dikke streep onder dat woordje maar een wijnstok. Want behalve aan de druiven, heb je verder aan de wijnstok niets. In Ezechiël 15 staat dat je er zelfs geen plank van kunt zagen. Het wordt als voedsel aan het vuur gegeven. Daarom is het natuurlijk goed om vanmorgen samen even die sprong te maken naar het Nieuwe Testament, naar het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 15. Want daar zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok. En houd dat toch even vast, want alleen als je echt aan hem verbonden bent, dan zit je goed. En waarom staat hier dan in dit hoofdstuk, Israël is een welige wijnstok? Wel, omdat God zelf deze wijnstok heeft geplant. En God plantte die wijnstok in goede, toebereide aarde. En daarom kan die wijnstok gedijen. Het werd niet maar een struikje met hier en daar wat vruchten, nee, het werd een weelderige wijnstok. Het werd pas aangehaald bij de voorzang, en dan zie je hoe het altijd klopt, hè, hoe die geest van God kan werken, zelfs al in de voorgang. Die mannen die in Canaan, Joshua en Caleb waarschijnlijk, die lopen daar met een tros druiven, nou om u tegen te zeggen. Die vind je nergens op een markt. In Nederland, maar ook nergens op een markt in de wereld. Wat een geweldige druifstok, druiftros. Zo was het. De weelderige wijnstok. En er kwamen steeds meer vruchten aan. Want als God ergens aan begint, dan maakt hij het ook af. Een van de grootste bemoedigingen die ik ooit heb gekregen, was toen ik wist dat ik... Mijn tijd en mijn krachten aan de Heer wilde geven, dat iemand een hand op mijn schouder legde terwijl ik op mijn knieën was en zei, weet je wat er staat in Filippenzen 1 vers 6? Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. En dat maakt je zo blij. God is met je bezig. En God wil altijd met je door, als je maar gehoorzaam bent. En als je dan zo'n boodschap krijgt, ja, dan ga je toch door de knieën. En dan ga je toch zingen. Misschien vindt u het wel gek, maar ik zeg wel eens, voordat de dag goed en wel begonnen is, voordat we aan het werk gaan, dan bidden we samen en bidden we ook om zegen. En dan zeg ik wel eens, bij voorbaat, hartelijk dank. Waarom? Nou, omdat ik de dingen allemaal in Gods handen mag leggen. En omdat ik mag bidden in de naam van de Heer Jezus Christus. En omdat Hij me geven wil wat Hij voor mij nodig acht. Wat gaat er dan mis bij Israël? Nou, Hosea geeft dat antwoord, hè. Naarmate gij meer vrucht verkreeg, maakte hij meer altaren. Naarmate hij zijn land beter ging, maakte hij meer gewijde stenen. Dat is het antwoord. Het ging te goed. En je hebt de neiging om te zeggen, mensen, wat is dat geweldig, hè. Wat zijn ze daar vroom in dat Israël, want er komen steeds meer altaren bij. Steeds meer plaatsen om te bidden. Wat prachtig al die altaren. Maar God had juist met zijn volk gesproken over één altaar. En dat altaar moest staan in het heiligdom in Jeruzalem. Daar wilde God zijn volk ontmoeten. Daar. En als de pelgrims op weg waren naar Jeruzalem en in de verte de muren van Jeruzalem zagen en dat prachtige dak van de tempel, dan wezen ze ernaar en dan zeiden ze, daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En God heeft nooit gevraagd om meer altaren. Maar weet u wat die mensen zeiden? Het gemak dient de mens. En zo komt de nood. Een aantal jaren geleden ontdekte ik dat ook, dat het gemak de mens dient. En dat daardoor nood kwam. En toen heb ik besloten om nooit meer in een campingdienst te spreken. Want we hebben er luie christenen mee gekweekt. Als de kerk 1 kilometer verder weg is, dan gaat Gods kinderen niet meer naar het huis van de Heer. Het liefst maar in een tent op de camping, bij voorbaat in de korte broek, want alles is veranderd. En daarmee is er zoveel eerbied verdwenen. En weet u, eigenlijk is dit hoofdstuk een plaatje bij het christelijk leven van vandaag. Want we praten wel over een crisis, maar we hebben het toch aan alle kanten goed. We zijn toch dolgelukkig vandaag dat we niet in Pakistan wonen. We hebben het toch goed. We kunnen toch altijd nog met vakantie. En we kunnen toch af en toe, als we dat willen, dan kunnen we toch echt wel eens een keertje uit eten gaan. Kan toch? Goed, je gaat niet naar zo'n 5-sterren restaurant, maar het kan toch allemaal. En dat is toch wel lekker, we hoeven niet meer te bidden voor onze boterham, hè. Want het brood ligt in de supermarkt of bij de warme bakker. Dus als je maar betaalt, dan heb je het in huis. En alles kan. Ik had vorige week zo pech. Oh, mensen, wat had ik een slechte week. Want mijn auto moest een servicebeurt hebben. En gekeurd. En ik dacht, dan ga je met je auto, 175, 225 euro, dat zal het wel zo'n beetje zijn. Het was veel meer. Het was heel veel meer. Zoveel dat dat die man van de garage mijn gezicht zag veranderen. En hij haastte zich om mij te helpen, want hij zei, ja, misschien kunt u beter een nieuwe auto kopen. En u wilt natuurlijk graag door blijven gaan met uw werk. Ik zei, ja. Nou, hij zei, dan verkoop ik u een nieuwe auto en dan mag u hem in 2013 betalen. Alles kan. Ik heb gezegd, ik weet niet of ik het nog ben, man. En toen zei hij, ik kom even voor het wel aan mijn geld. Maar het kan allemaal, hè. Alles kan. En de kinderen kunnen op voetbal. De meisjes kunnen op ballet als ze dat willen. Och, het kost een beetje tijd, maar dat zij zo. En zo bouwen we ons altaren. Maar zijn het altaren? Zijn het plaatsen waar God gediend wordt? Of komt God misschien steeds meer op de achtergrond van ons leven? U weet natuurlijk dat dat rijk Israël na Salomo in twee is gescheurd. Het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Wel, de koning van Samaria wilde niet dat zijn onderdanen naar Jeruzalem gingen om te aanbidden. En hij liet twee altaren bouwen. Eén in Gat en één in Bethel. En hij zei, nu moeten jullie daar aanbidden. Maar dat maken koningen niet uit. Dat maakt God uit. En toen kwamen er steeds meer altaren. En het waren heus mooie altaren, hoor. Het waren van die toeristische attracties. Prachtig was het. Maar de mensen merkten niet dat ze van binnen helemaal verkilden. En toen kwamen er ook nog van die gewijde stenen. Je zou het religieuze kunst kunnen noemen. En God raakte op de achtergrond. En als klap op de vuurpijl. Ja, en dat was het ergste voor. Bethel werd ook veranderd. Bethel. U weet wat Bethel betekent, hè? Wie weet het? Huis Gods. Ja. Doet ons denken aan dat prachtige verhaal van Jacob, hè, en die ladder die tot in de hemel reikt en die engelen die van boven naar beneden en van beneden naar boven gaan. Wat heeft Jacob daar een contact met de Heere God? Dit is niet anders, zegt hij, dan een huis Gods. Bethel, huis Gods. De plaats waar je de heerlijkheid van God gaat zien. Wat geweldig als je zo'n plaats in je leven hebt. Huis Gods. Maar Bethel werd Bet-Aven. En weet u wat Bet-Aven betekent? Bet-Aven betekent huis van de nietigheden. De plaats dus van de onbeduidende dingen die vergaan. Daar stond een gouden kalf. Het is al beschadigd. Dat gebeurde in de tijd van koning Jerobeam. Dat kunt u lezen in 1 Koningen 12 en 13. Want God wilde dat altaar niet, maar men liet zich door God niets meer zeggen. Ik las dat allemaal en ik dacht bij mezelf, wat is dat een ondankbare taak geweest voor Hosea om zijn mond open te doen en de boodschap van God door te geven. Maar wij dan? Laten we nou heel eerlijk zijn, hè. Heeft God het echt in ons leven voor het zeggen? Want u hebt net als ik natuurlijk die bijzondere ontmoeting met de Heer Jezus gehad, hè. Daar denk ik nog vaak aan terug. Ik heb ook altijd aan mensen die in de put zaten gezegd, als je het niet meer ziet zitten, dan moet je denken aan dat moment dat je tot geloof kwam. Ik kwam in mijn leven op een kruispunt waar de heiland stond. Satan was er ook dichtbij en hij zei, kom maar hier, ik zal je ganse leven wel vervullen met plezier. Maar ik zei, nee, ik volg Jezus na. En als je Jezus navolgt, dan reis je toch je weg met blijdschap. Ik heb zo vaak mensen horen zeggen, ik heb ooit wel geloofd natuurlijk, maar ik voel er niets meer van. En ik voel dat niet meer. Want mij werd ook gevraagd, heb je nou echt nog altijd die blijdschap die je kreeg toen de Heer Jezus toen je de Heer Jezus toeliet in je hart? En ik kan altijd volmondig zeggen ja. Echt. Ik ben eigenlijk elke dag zo verschrikkelijk dankbaar dat ik de Heer Jezus heb gevonden. Het maakt me zo blij. En ik weet het, langzaam maar zeker ga je toch naar dat einde toe. Ik heb van de week ook gelezen van mensen die overleden waren. En ach, ze zijn niet zoveel ouder dan ik. En er waren er zelfs bij die jonger zijn dan ik. Maar het kan me niet bang maken. Want dat moment komt, hè, dan ben je veilig in Jezus' armen en veilig aan Jezus' hart. Ja, ik heb die ontmoeting met de Heer gehad. Zoals u misschien ook ineens tijdens een boodschap of tijdens het zingen of tijdens een gesprek met iemand. En toen bent u terechtgekomen in dat huis van God en nu vanmorgen moeten we ons afvragen, zijn we misschien verhuisd van Bethel naar Bet-Aven? Zijn we misschien verhuisd van het huis God naar het huis van de nietigheden? Zijn er misschien van die afgoden en gewijde stenen gekomen? Dat kan van alles zijn hoor. Een afgod is dat wat belangrijker is in je leven dan wat dan ook. Dus je stelt het boven God. Dat kan je hobby zijn, je bezit, je positie, je huis. En dan wordt God alleen nog maar gezien als een soort EHBO'er die tussen beiden moet komen als er iets aan de hand is. Wat waardevol was, is dan weg. Wat zijn nou die waardevolle dingen? Ik hou er niet zo van om handen op te laten steken, hè, maar als ik nou zou vragen, wie van u leest thuis nog uit de Bijbel aan tafel? Hé, ja, er gaan een paar handjes omhoog. Ja, gelukkig, maar lang niet alle handen. Hè. En wie van u gaat samen, nog samen met zijn vrouw, partner, kinderen, 's avonds op de knieën om God te danken voor de dag? We hebben het zo druk. En die televisie, hè, want dan is er net The Bold and the Beautiful bijvoorbeeld. Hè. En dan heb je geen tijd om te bidden. Ik weet niet wat dat is, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar mijn buurvrouw heeft, zegt ze, alle afleveringen gevolgd van het begin af aan. En ze hoeft me maar 3 zinnen te vertellen en ik weet wat er gebeurd is. Het is altijd hetzelfde, scheiden en trouwen. Ja, maar daar leeft ze voor. Dat is haar afgod. En de mooie dingen zijn uit haar leven verdwenen, die dingen die ze leerde toen ze op zondagschool was vroeger. Ja, en zo zijn er zoveel dingen verdwenen uit ons leven. We kunnen zo bewogen praten over de nood in de wereld. Hè? En dan zeggen we, dat is toch erg. Hè? We leven in een tijd dat de mensen niet meer geloven. We krijgen kippenvel op onze wangen. Maar er klopt niks van wat we zeggen. Helemaal niet. De nood van vandaag is niet dat mensen niet willen geloven. De nood van vandaag is dat zoveel gelovigen het huis van God hebben gelaten, verlaten. En overgestapt zijn naar het huis van de nietigheden. Gods grote teleurstelling is dat hij steeds minder lichtjes ziet branden in deze donkere wereld. Gods kinderen laten het afweten. Want die altaren, hè, wat zijn ze mooi. En we praten anders, hè. We hebben, ik moet daar erg aan wennen, maar we hebben nieuwe woorden gekregen in ons taalgebruik. Iemand zou bijvoorbeeld tegen mij kunnen zeggen vanmorgen, wat is dat een prachtige muziekgroep, hè, die vanmorgen hier speelde, toch? En met het woordje toch duld je dan geen tegenspraak, hè? Is dat aardige vent en die van de geer, toch? Ja. Toch, dat zeggen we dan. Nou, we hebben er meer woorden bij gekregen, hoor. Ja. We hebben er meer woorden bij gekregen. Moet kunnen. Euthanasie. Moet kunnen. Abortus. Moet kunnen. Als de zeehondjes maar gered worden. Moet kunnen. Wil er een man met een man trouwen? Moet kunnen. Wil er een vrouw met een vrouw trouwen? Dat moet kunnen. Als in Nederland de steden oranje gekleurd worden door mensen die half naakt door de straten rennen of door de grachten varen, dan zeggen we, het moet kunnen. Het moet allemaal kunnen. Want wij accepteren alles. En dat is nou de kern van Hosea 10. God accepteert het niet. Het is tijd. Het is tijd om de Here te vragen. Het is tijd voor de verootmoediging. Gods geduld raakt een keer op. Lees het maar in dat 11e vers. Het gaat al zo, zegt de Heere God, vanaf Gibea. Nou, dan moet u eens lezen, hè, in Richteren 19, wat daar in Gibea is gebeurd. Die man die zijn vrouw in stukken hakte, omdat ze door verschillende mannen verkracht was de hele nacht door. En hij heeft de stukken van haar lichaam door Israël gezonden. Zo was Israël afgezonken. Maar daarbij blijven staan, zegt God. Bij die grote zonde, bij die ontucht, bij dat vreselijke altaar, zijn zij blijven staan. Niemand stond op. En dat is het punt. Ik had kort geleden, een week of 3-4 geleden, had ik een gesprek met een man van een jaar of 3-44. En hij had het over zijn zonde. Hij zat ergens mee. En hij zei, u kunt praten zoals u wilt, maar ik doe het toch telkens weer. Ik val telkens terug. Daar is niets tegen te doen. En toen heb ik gezegd, is dat zo? Ja, zei hij, er is niets tegen te doen. Ik heb gebeden. Ja, ja. En toen heb ik tegen hem gezegd wat dominee Hoekendijk ooit eens zei tegen iemand. Weet je, je kunt niet voorkomen dat de vogels om je hoofd vliegen. Maar je kunt wel voorkomen dat ze in je haren nestelen. En dat is waar. Je kunt dingen voorkomen. Je kunt het voorkomen door te zorgen dat het zich niet nestelt. Je kunt in zonde vallen. En je kunt in zonde blijven. Maar je kunt ook bij dat altaar vandaan gaan. Is er wat aan te doen? En dan wijst toch die Bijbelgedeelte naar dat Nieuwe Testament. En Paulus zegt, denk er goed om, jullie zijn gekocht en betaald. Gekocht, we zijn van een ander, we zijn van Christus. Er blijft eigenlijk vanmorgen alleen maar één vraag over. Die moet ik beantwoorden. En die moet u beantwoorden. En ik kan dat niet voor u doen, u moet dat zelf doen. En ik kan er niks aan doen dat ik die vraag aan u voor moet leggen, want ik moet het doen. Ik heb opdracht van hoger hand. En ik zeg dat in alle eerbied. Ik moet u vragen, waar woont u? In Bethaven? In het huis van de nietigheden? Zijn er zoveel onbeduidende dingen in uw leven gekomen? Dan is het mis. Dan ben je net als die gemeente van Sardes, waarvan de Heer Jezus zegt in Openbaring 3. Je bent dood. In schijn leef je. Maar van binnen ben je dood. Je loopt rond met bezoedelde kleren. En in Hosea 10 staat dan in dat stukje wat ik met u las, ontgin u een nieuw land. Dat wil zeggen, kom tot verootmoediging. Ik ga stoppen. Ik vind het welletjes voor vandaag. Ik moet ineens denken aan mijn vrouw. En u weet dat, mijn vrouw heeft groene vingers, hè. En ze heeft altijd zo in de tuin gewerkt. En dat kan ze niet meer door die nieuwe heupen. Dus moet ik het doen. En dan gaat ze, was het van dat mooie weer en dan moest er onkruid gewied worden. En dan sta ik daar met de schoffel. Waar moet ik nou wieden? Ik haal alles weg wat er staat. En dat is wel zo makkelijk. En dan zegt mevrouw, leg die schoffel nou eens weg. Onkruid wieden, zegt ze dan. Doe je het best op je knieën. Nou, dat is het geheim. Dat geldt voor elk kind van God. Dat geldt vanmorgen voor diegene die zegt, ja, ik leef misschien maar met één been in Bethaven. Ik sta me blind op al die altaren die wij gemaakt hebben en die zo vroom lijken. Maar die het helemaal niet zijn. Ik wil terug. Wie uit Bethaven wil, die moet op de knieën. Dan is het tijd om de Heere te raadplegen. En zal ik u eens wat moois zeggen ten slotte. De Heer wil u ontmoeten. In Bethel. In zijn huis. Amen. Wij zingen samen lied 799 uit de bundel. En zingt u het alstublieft niet, als u het niet meent. U mag best uw mond houden. Als u het meent, zingt u met mij 799. En dat is dan een gebed. we samen danken. Als ik zo nu met u praten ga, Heere God, dan gaat er toch van alles door me heen. En dan moet ik u ook zeggen, is er soms iets waar ik u mee bedroef. Het is toch hopelijk niet zo dat ik van dat voorgaan in de diensten een soort altaar heb gemaakt tot verheerlijking van mijzelf, want dat zou ik nooit gewild hebben. En zo kan het met een ieder van ons zijn. Hier kunnen jonge mensen op het podium aan het spelen zijn die dat alleen eigenlijk maar doen om gezien te worden. En dat is de bedoeling. Want dit is een huis van u. En zo kunnen we een taak op ons hebben genomen hier in de gemeente om onszelf te laten zien. Het is ons altaar geworden en dat willen we niet, want het gaat om u. En daarom gaan we samen vanmorgen met die mensen die via de band de boodschap horen uit dat vreselijke Bet Avenweg, uit dat huis van de nietigheden. En dan gaan we in deze wereld staan, die wereld waarin alles kan. Waarin ook wij het gevaar lopen dat we gaan zeggen het moet kunnen. In die wereld gaan we staan als mensen die bij u horen. Dan zijn we anders, dat kan niet anders. Zo staat het in uw woord in Efeze 4 vers 20, gij geheel anders. We zijn anders dan de mensen die zeggen het moet kunnen, want we horen bij u. En Heer, daarom reinig ons, verootmoedig ons samen voor u vanmorgen. En we danken u dat u dat accepteert en dat u ons dan ook weer gaat gebruiken. Want we leven in een wereld die in nood is en ook in den helder moet dat licht van uw liefde schijnen. Ook vanuit deze gemeente. En daarom bid ik u om kracht voor hen die in de kerkraad zitten. En ik bid om kracht voor allen die iets doen in de gemeente. Maar laat het wel zo zijn dat zij dat doen voor dat huis van u. En nooit voor zichzelf. Nee, dan ziet u de wereldnood. En overal zijn mannen en vrouwen bezig om van u te vertellen. Hun stem wordt bijna niet meer gehoord. Maar als u er kracht aan verleent, dan zullen toch mensen tot geloof komen. En we bidden zo voor al uw kinderen over de hele wereld. Heel bijzonder voor die kinderen van u die leven in landen waar vervolging is. Geef hen de kracht om te volharden. En we bidden voor die kinderen van u die in landen leven waar zich rampen afspelen. Help hen, Heer, alstublieft. En geef dat ze in die rampen toch ook nog tot een zegen kunnen zijn. We bidden voor deze gemeente, Heer. We zijn hier vast en zeker zusters en broeders die een verborgen verdriet hebben of een bepaalde angst in hun leven, die dingen ondergaan die waar liever niet over gepraat wordt, maar die zoveel spanning en zorg geven. Geeft u de rust, Heer. Geeft u de rust. U bent degene die ons rustig maakt, zelfs als we depressief zijn. O Heere, we geven onszelf aan u volkomen. En we leggen ons al hier voor u neer, opdat u in ons gaat wonen met uw geest, o Heer. En al de liefde van ons hart zij u dan voortaan toegewijd. We loven en prijzen uw naam. En we danken u dat u er was toen wij op dat kruispunt kwamen. Amen. Wij zingen tenslotte staande 420 uit Opwekking. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Oh! Even een mooi voorspel, Gert-Jan, want er moet nog gecollecteerd worden. Ik was het vergeten. Ach, dat geld. lijkt niet veel. Eén naam. Maar het is alles. En dat geldt ook voor de komende week. Hou dat nou vast. Hou dat nou vast. De Heer zorgt. Zelfs als je door een dal van diepe duisternis gaat. Maar je moet er wel voor in bed al blijven. Ga naar huis. En draag met u mee de zegen van hem die het beloofd heeft. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland. En de liefde van God, uw Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest die u leidt, is en blijft met u allen. Amen.